Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is het land van Wierden.
Een podcast van De Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
Met Wierden en Robert Ophorst.
We gaan het vandaag hebben over onder andere het Slavernijmuseum wat in Amsterdam moet komen. De jihadbruid Ilhan B. die we terug hebben gehaald naar Nederland. We gaan het hebben over de gewopte mails die al dan niet aantonen dat er een soort doofpotaffaire is om onderzoek naar de lab-leak-theorie te onderzoeken. De theorie dat COVID misschien wel in een Chinees lab is ontstaan. Heb ik dan nog wat overgeslagen, Wiert? Want we hebben zo'n lijst.
De loodgieter die bij jou de lekkage probeert te stoppen.
Ja, 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 precies.
Dus mocht Robert wat afwezig zijn, dan is dat omdat hij zich ernstige zorgen maakt over of zijn huis onder water komt te staan.
Precies, zo is het, ja.
Ja, precies.
Hey, wat vind jij erger om genoemd te worden? Een bewezen stuk onbenul? Tuig van de richel of onwetend?
Ja, daar ben ik over de hiërarchie daarvan ben ik nog aan het nadenken. Maar het echte tuig van de richel noemde Marcel van Roosmalen mij. Ik denk dat wel
En
een bewezen stuk onbenul. Maar ja, kijk, die aantijging, dit gaat over Marcel van Roosmalen, hè, de nationale nar. En die heeft een column bij NPO. En daar noemde hij mij dus en een bewezen stuk onbenul en het echte tuig van de richel. Het kan me allemaal niet zoveel schelen, maar een bewezen stuk onbenul ben ik natuurlijk niet. Dus dan, hij mag me weer tuig van de richel noemen, maar onbenullig ben ik niet. Dus dan moet hij dat maar eens gaan hardmaken, zou ik zeggen. En dat gaat hem natuurlijk niet lukken. Maar ja, het is natuurlijk wel weer tekenend dat iemand bij de publieke omroep, waar ik aan mee betaal, dat hij gewoon in zijn columns gewoon zo wild om zich heen mag slaan.
Het was wel natuurlijk nadat jij hem in de podcast van vorige week ook even een paar verbalen draaien om de oren.
Oh, oké. Dus het was eigenlijk een reactie.
Zo interpreteer ik het wel.
Oké, dus dan, maar goed.
Onwetend kwam geloof ik van Thierry Baudet.
Ja.
Maar tuig van de richel, uitzonderingen daar gelaten. Dat was natuurlijk wat PVV-leider Wilders deze week zei over journalisten.
Ja.
Ja, is dat nou, zoals politiek commentator Wouter de Winter zegt, een beproefde afleidingsmanoeuvre van Wilders? Hè? Want Dion Graus ligt weer onder vuur. En dan op dat soort momenten zegt Wilders vaak iets wat nog net wat controversiëler is dan de ophef waar het om is begonnen. En dan heeft iedereen het weer daarover in plaats van over waar het eigenlijk om begonnen was.
Ja, misschien wel. Kijk, wij hebben bij politici altijd zo enorm de neiging om dan achter bepaalde opmerkingen of bepaalde gedragingen dan nog een soort tweede agenda te suggereren. Zo van, Wilders zegt dit nu omdat Dion Graus, zodat wij niet de aandacht op die Dion Graus vestigen. Maar het kan ook best zijn dat Wilders dit echt vindt. Misschien vindt hij wel dat Dion Graus geen blaam treft of dat hij gewoon niet weet of die Graus zich daar heeft schuldig gemaakt aan allerlei onverkwikkelijke zaken en zo. En vindt hij echt dat die media die dan dit naar buiten brengen en Dion Graus onder vuur brengen. Dat inderdaad tuig van de richel is. Gewoon ook omdat Wilders natuurlijk zelf in het verleden vaak genoeg heeft meegemaakt dat hij als op een manier wordt weggezet waarvan hij vindt dat dat niet past en dat het hem dat niet goed definieert. Hè. Hij wordt natuurlijk extreem rechts genoemd of fascist of noem maar op en zo. Dat vindt Wilders natuurlijk helemaal niet van zichzelf dat hij dat is. Ik zag laatst dat iemand, een wetenschapster, die noemde dan de partij van de PVV een partij van antisemieten. Terwijl ja, volgens mij is het meer een semitofiele partij. Dus ze komen toch altijd heel erg op voor Israël en zo.
Een wetenschapper is natuurlijk geen journalist. Maar...
Nee, maar ook in de media, de clichés over de PVV en de PVV-aanhang, daar zijn die media natuurlijk vol mee. Dus in die zin kan ik me wel voorstellen dat Wilders af en toe denkt van jee, die journalisten, dat is het tuig van de regel. Maar ja, dan moet hij natuurlijk natuurlijk niet zeggen. Dat is niet zo, dat is niet handig.
Wat wel handig is, is dat hij dan zegt, uitzonderingen daar gelaten.
Uitzonderingen daar
gelaten. Een paar dagen eerder stond hij nog met het onderzoek van Follow the Money en de Volkskrant te wapperen toen hij van de minister wilde weten hoe die mondkapjesdeal van Siewert in elkaar
staat. Ja, dat hangt natuurlijk allemaal van opportunisme aan elkaar. Maar ik vind ook niet dat, dat journalisten zo overgevoelig moeten reageren en nu moeten denken dat Wilders hen in gevaar brengt en zo. En dat vind ik ook allemaal flauwekul. Het is een feit dat journalisten worden bedreigd. En dat is mij ook wel overkomen en zo. Maar dat moet je niet gaan toeschrijven aan dit soort uitspraken. Maar goed, onverkwikkelijk is het natuurlijk allemaal wel. En het duidt ook weer erop hoe het debat in Nederland is vervuild geraakt. Maar dat komt van twee kanten. Dat komt ook vanuit de journalistiek. Omdat, kijk, wij werken in de journalistiek. Dus wij zien ook heel goed in hoeverre daar ook regelmatig sprake is van manipulatie. Of van dingen uit context halen, zodat je politici kunt raken en zo. En dat is waarschijnlijk waar Wilders vooral op doelt, maar vervolgens een hele beroepsgroep wegzetten met enkele uitzonderingen dagen laten als tuig van de richel. Ja, dat is allemaal niet zo verstandig natuurlijk.
Heb jij een museumjaarkaart eigenlijk?
Nee, die heb ik ook nooit gehad.
Maar als historicus wel een fervent museumbezoeker?
Nou, ik ga graag naar musea. In mijn tijd in Rusland ging ik ook graag naar de musea daar in Moskou en in Petersburg. Daar hebben ze schitterende collecties. Als historicus ga ik natuurlijk graag naar musea. Dus ik wil ook wel naar het Slavernijmuseum waar jij nu over wilt beginnen. Mm-hmm. Maar dat moest er eerst maar eens komen.
Geef mijn bruggetje weer weg.
Precies, en ik weet niet of ik naar die safe space wil waar Nederlanders met elkaar in gesprek zouden moeten gaan over ons afgrijzelijke slavernij.
Ja, het Nationaal Transatlantisch Slavernijmuseum, zo heet het officieel. Het moet aan het IJ in Amsterdam-Noord verrijzen. Nou, er wordt al jarenlang over gesproken. Gemeenteraad in Amsterdam is nu akkoord. 3 ton heeft het gekost om de zoektocht naar een geschikte locatie.
Alleen al de zoektocht heeft 3 ton gekost. Hè?
Dat is normaal in Nederland hoor, dat soort bedragen. Maar het is, het is wel heel veel geld.
Het is geen 9 miljoen inderdaad.
7000 vierkante meter museumoppervlakte moeten er aandacht geven aan het Nederlandse aandeel in de transatlantische slavenhandel. En het witte perspectief tussen aanhalingstekens en de eurocentrische blik gaan volgens de rapporteurs overboord. Dus het moet vanuit het zwarte perspectief verteld worden. Dat was geloof ik ook een nadrukkelijke wens van de gemeenteraad in Amsterdam. Is dit nou dit, als je het dan hebt over van volgens dat rapport ook alleen bedrijven die een substantieel aantal stage- en werkervaringsplekken verzorgen aan zwarte jongeren zouden aan de instelling mogen meebouwen. Ja.
Er wordt ook gepleit voor een parkachtige buitenruimte voor spirituele ceremonies, schrijft onze collega Daniel van Dam in zijn stuk hierover.
Maar is dit dan een hard nodig omdat dit er nog niet is? Of is dit betuttelend of zelfs
Het is zo jammer omdat het weer een gemiste kans gaat worden. Kijk, het slavernijverleden en het koloniale verleden van Nederland, dat is natuurlijk een feit. En het is dat is een hele interessante, laten we zeggen hele pijnlijke, maar ook interessante geschiedenis, ook in de context van die tijd en zo. En daarvan zou je inderdaad een heel belangrijk en educatief museum kunnen oprichten. Als je ook daarin niet politiek bedrijft, ideologie bedrijft, maar gewoon laat zien hoe die slavenhandel in die tijd en in die context van die tijd zich afspeelde. En iemand als Piet Emmer, die hoogleraar slavernijgeschiedenis is, die zegt niet voor niks van dat je dan ook aandacht moet besteden aan het aanbod van slaven in Afrika door Afrikanen. Hè? Want in Afrika werden dus zwarte Afrikanen door andere zwarte Afrikanen aangeboden aan Arabieren. Hè? Dus een levendige slavenhandels, levendige slavenmarkt, die Arabische slavenmarkt. Dus het was niet zo dat alleen maar die koloniale slavenhandel bestond van blanken of tegenwoordig witte mensen die dan zwarte mensen ophaalden en vervoerden naar andere delen van de wereld. En zo wordt het op dit moment natuurlijk wel in het huidige narratief, zoals het heet, wordt het wel gebracht. Zo van die blanke mensen, die hebben zich schuldig gemaakt aan die slavenhandel. En die moeten alsnog schuld bekennen. Hè. Dat is ook telkens zo, dat wordt ook van ons geëist, zeg maar. Dat onze generaties schuld bekennen voor dat slavernijverleden. En de indruk ontstaat nu, als je dit stuk zo leest en als je leest wat die mensen allemaal gezegd hebben die zich met dit museum bemoeien, dat het ook een soort tempel wordt voor die schuld. Dus het is een soort tempel waarin de blanke de mensen hun schuld over het verleden belijden. Mm-hmm. En waarin de zwarte mens, zeg maar, de geschiedenis van de zwarte mens wordt gevierd, onder andere ook met wat we eerder zeiden dan die, ik moet het even opzoeken nu. Nu zet ik mijn bril op. Met een park die buitenruimte voor spirituele ceremonieën, maar ook een cursus kruiden en afro-natuurgeneeswijzers moet worden verzorgd. En er moet een safe space komen voor emotionele interacties tussen Nederlanders. En ja, weet je, dat is natuurlijk heel...
Het is een soort newspeak bijna. Hè? Bestaande machtsverhoudingen worden doorbroken door een nieuwe taal helpen maken en nieuwe sociale omgangsvormen te bedenken.
Ja.
Je kan je er van alles bij voorstellen, maar tegelijkertijd ook niks. Hey, maar jij zegt van een apolitiek, gepolitiseerd onderwerp. Maar is het nog mogelijk om zo'n onderwerp als slavernij op dit moment apolitiek te behandelen? Ik bedoel, Emmer
zegt wel
natuurlijk
kunnen,
van zichzelf dat hij dat doet. Maar tegelijkertijd, mensen als...
Boya Wekker.
Die vinden dat natuurlijk helemaal niet.
Nee, omdat er zijn nu te veel partijen, ook uit die antiracismehoek, die belangen hierbij hebben. Als ik zie dat die club van die Mitchell Yazaias, die ook bij Kick-Out Zwarte Piet is betrokken en zo, ook hier weer bij betrokken is, dan gaat gewoon geld vloeien. En als jouw businessmodel is dat je jezelf neerzet als donker slachtoffer van white supremacy en van wit kolonialisme en slavernij, en dat je vindt dat die witte schuld moeten beleiden door onder andere herstelbetalingen te gaan betalen of te gaan betalen voor het oprichten van zo'n museum waar jij dan ook aan deel kunt nemen, dan is het zo gepolitiseerd om zeg maar budgettaire redenen vooral ook, omdat er geld mee te verdienen is, dat je dat niet meer kunt gaan ontlopen. Hè, daar is bijna geen ontkomen meer aan. Ook omdat zeg maar degene die bepalen of zo'n museum er komt in de politiek en in het bestuur en zo. Ja, die zijn natuurlijk hypergevoelig voor dat aantijgingen van eventueel racisme en zo. Hè. Piet Emmer wordt al neergezet als racist bijvoorbeeld, terwijl hij gewoon volgens mij, voor zover ik dat allemaal gelezen heb van hem, gewoon een objectief historisch beeld van die slavernijgeschiedenis wil schetsen. Dus daar ontkom je niet aan. Dat is een slangenkuil. En ik vrees dus dat we inderdaad opgezadeld gaan worden met een museum wat vooral als een soort safe space gaat functioneren voor al die nazaten, zogenaamde nazaten van slaven, die tot in de 76e generatie, of hoe ver zijn we inmiddels, kennelijk enorm last hebben van dat slavernijverleden, waar ik eigenlijk helemaal niet zoveel van geloof. Maar dat zeggen ze wel, zodat zij ook gezien worden, kennelijk. Maar het zou mooi zijn als een keer vanuit, zeg maar, de Afrikaans-Surinaamse gemeenschap in Nederland hier protesten tegen zou komen, tegen dit soort politiseren van dit soort verhalen. En dat zij ook zou zeggen, jongens, we zijn nu zoveel verder. Hè, en laten we nou eens gewoon een objectief beeld schetsen van die tijd en deze geschiedenis. En ons niet de hele tijd door allerlei emoties, waarvan nog maar de vraag is hoe oprecht die zijn, laten leiden. Maar ik vrees dat dat te veel gevraagd is nog.
Wie het spoken week.
When you get your degree, when they hang you your degree, bro, here's Tim. So they're going to call your name out and you're going to walk across the stage and it's going to be Timothy Eimer. And you're going to walk across the stage and you're going to shake a hand. Here, you take that. You're going to shake the hand and then you're going to get the degree. You're going to like, yeah. And your parents are going to cheer or whatever. And you're going to have this degree. And you're going to think, oh yeah, I fully earned the degree. I got it. And I deserve this. And I deserve everything that comes to it. Yeah, well, you know what? What's your last name, bro?
Davis.
Dude, Miles Davis? Oh. Same thing. Miles Davis. And Miles is going to walk across the stage and he's going to have the same thing. He's going to get the degree and shake a hand and go like, yeah, and his family's going to cheer. And everyone's going to be like, you're going to be at graduation and you're going to assume that these two guys are equal and they're fucking not equal. It's not, we are not there, my friends. We are not there.
Ja, wat horen we hier nou eigenlijk, Wiert?
Ja, nou ja, we komen niet voor niks nu hier uit. Want hier zie je dus, hoezeer het denken over schuld en het denken over racisme en discriminatie kan ontaarden in iets dergelijks als wat we nu hebben gehoord.
Ja, het is een collegezaal van de Universiteit van Pennsylvania.
Ja, het is een collegezaal waarin een of andere popi-jopi docent kennelijk, of misschien is diversity officer, dat is niet helemaal duidelijk, maar hij wordt op het sociale media als hoogleraar of professor hier wordt hij geïntroduceerd, die dus ervan overtuigd is dat kennelijk op het filmpje zie je een volle collegezaal en zie je een zwarte jongen en een blanke jongen. En die studeren bij de af. En deze docent die begint die blanke jongen te vernederen. Door te zeggen, kijk eens, jij krijgt zo meteen dat diploma. Jij gaat het als vanzelfsprekend zien. Jij wordt toegejuicht door je familie en door de andere blanken. En voor jou is het volstrekte vanzelfsprekendheid dat jij zo meteen deze instelling verlaat met het diploma. En hier is dan die zwarte jongen en die noemt hij dan bro, omdat hij een beetje populair mee wil doen. Dus dan gaat hij zwarte straattaal gebruiken. En dan heb je hier die zwarte jongen die Davis heet van achternaam. En dan maakt hij nog de grap. Oh kijk, Miles Davis, ben je misschien Miles Davis? Is ook allemaal verschrikkelijk, hè? Dit is typisch voorbeeld van betuttelracisme, zoals we dat noemen. En dan gaat hij duidelijk maken dat die zwarte jongen die vanzelfsprekendheid helemaal niet mist. Dat het voor hem iets heel bijzonders is om vanuit zo'n instelling met een diploma te verlaten. En dan vervolgens zie je hem dat hij op hun schouders gaat hangen, die man. En tegen de zaal spreekt en zegt van, jullie denken allemaal, hè, of jullie denken misschien wel dat deze the two boys are equal, maar het is helemaal niet het geval. Dus deze man die vertegenwoordigt in alles wat er fout is aan dat denken tegenwoordig over racisme, die critical race theory die nu zo populair is in de Verenigde Staten en die ook naar Nederland komt en naar Europa. En in alles zie je hoe deze man eigenlijk zich opstelt als een white savior. Dat is dan de witte helper of de helper whitey, noem dat ook wel. Maar de white savior is beter. Dus de blanke man die denkt van, weet je wat, ik ga die arme onderdrukte zwarten ga ik helpen door hem aan te spreken met bro. En vervolgens door duidelijk te maken. Voor een volle collegezaal mijn rasgenoot, want zo moet je tegenwoordig denken in ras, dus die blanke jongen, te vernederen in de hoop dat dan door die vernedering die zwarte jongen zich misschien wat beter zou gaan voelen. Wat natuurlijk helemaal niet het geval is. Als ik die zwarte jongen zou zijn, zou ik me verschrikkelijk voelen. En als ik sowieso donker zou zijn, zou ik denken van dit soort eikels, laten we het zo maar eens noemen, die hebben wij in onze strijd voor gelijkwaardigheid en tegen racisme en antidiscriminatie en zo, hebben dit soort lui in ieder geval niet nodig, die ons gaan vertellen hoe wij ons moeten voelen en hoe wij ons kennelijk voelen, terwijl het niet betekent dat als jij een zwarte huid hebt of een donkere huid, dat jij per se zo zult voelen als jouw rasgenoot. Dus maar aan alles zie je dus hier de kwalijke aspecten van het rassendenken.
Tegelijkertijd heb jij hier ook wel eens uit een treuren benadrukt van dat in Amerika gewoon een hele lange geschiedenis heeft van rassenongelijkheid en apartheid. Ja. Slavernij natuurlijk. En dat ook anno 2021 nog steeds een hele grote rol speelt in het op allerlei manieren. Dus als zo'n docent dan zegt van, beste collegegangers, wees je ervan bewust dat een diploma voor de een niet dus per se dezelfde kansen biedt als voor de ander, in dit geval voor die zwarte jongen.
Ja.
Ja, dat is toch ook, kan je er ook iets onschuldiger naar kijken misschien.
Ja, maar het fout hieraan is dus dat hij dit relateert aan de huidskleur. En dat hij die blanke jongen nodig heeft, de vernedering van die blanke jongen, om dit duidelijk te maken. En dat is in zichzelf ook weer gewoon racistisch. Natuurlijk kun je onderkennen dat de zwarten in de Verenigde Staten door die geschiedenis en door dat hele verleden van die slavernij en zo in een hele ingewikkelde positie zitten. Mede omdat dat bijvoorbeeld ook uiteindelijk gevolgen heeft gehad voor de zwarte familie, hè, de nucleus van die samenleving, die families, die gezinnen die uit elkaar vallen. Dat is allemaal te traceren, psychologisch, zelfs tot in het slavernijverleden, waarin ook families uit elkaar werden gerukt en gezinnen uit elkaar werden gerukt. En zo. Dat zijn allemaal valide analyses en valide punten. Alleen je moet dat niet op zo'n botte en harde en oppervlakkige manier voor zo'n volle collegezaal dit soort hele genuanceerde en ingewikkelde, complexe ook situaties op zo'n manier gaan uitspelen. Alleen maar om jezelf, en dat zit hier natuurlijk achter, om jezelf zo goed te kunnen voelen. Want dat is vaak het geval met die blanke mensen die zich dan opwerpen als de redders van het zwarte ras. Hè, die voelen zich voornamelijk zichzelf heel goed doordat ze zo kunnen deugpronken, zoals het heet, met hun eigen antiracisme. Maar ik denk niet dat die zwarte jongen hier nou veel aan heeft. Want die voelt zich natuurlijk ook te kijk gezet voor die zaal. En die wordt uitgespeeld tegen die blanke jongen, die misschien wel gewoon zijn vriend is. Mm-hmm. En dan ga je toch dus ook, stel nou dat ze vrienden waren, dan ga je dus ook binnen die vriendschap, ga je dit soort fricties bewust creëren. Ja, ik vind het verachtelijk, eerlijk gezegd. En ik werp dit verder van mij.
Je bent ook samen met Jesse Burgers bezig aan een reportage. Ik geloof dat de bedoeling is dat hij zaterdag in de krant komt over dit soort activisme ook op Nederlandse onderwijsinstellingen.
Ja, over dat deugdpronken bij Nederlandse onderwijsinstellingen, waarin ze zich allemaal opwerpen als als grote woordvoerders van het decolonialisme en van het antiracisme en van weet ik van wat allemaal. Waarin wij ons afvragen, waarom moet het eigenlijk? Waarom is het zo dat onderwijsinstellingen tegenwoordig een decolonialiseerprogramma moeten hebben en zich notabene ook begeven in het conflict tussen Palestina en Israël. En zich dan opwerpen als de verdedigers van Hamas. Mm-hmm. Zonder kennelijk goed te weten wat de Hamas in essentie nu precies is en zo. En we stellen daarin de vraag, hoe komt dit vandaan? Waarom is dit? En wat denken zij hier eigenlijk mee te bereiken? En hoe voel je je eronder als je student bent op zo'n instelling?
Ilhan B. Ik denk dat die naam wel inmiddels bij iedereen bekend is.
De jihadbruid.
De jihadbruid vertrok in 2013 op 19-jarige leeftijd naar het kalifaat om daar te trouwen met een Antwerpse jihadstrijder. En sinds 2016 wordt ze vervolgd vanwege lidmaatschap van een terroristische organisatie. Sinds de val van het terreurregime zat ze opgesloten in een Koerdisch gevangenkamp in Oost-Syrië. Nou, dat ze daar weg wilde, dat kan iedereen denk ik wel begrijpen als je wel eens die beelden daar hebt gezien en gelezen hoe het daar aan toe gaat. Maar Nederland heeft haar teruggehaald en dat is opvallend. Want tot nu toe heeft Nederland altijd zijn poot stijf gehouden. Heeft ook van de Hoge Raad gelijk gekregen in een zaak die eerder was aangespannen. Door de advocaat van 23 vrouwen die eisten dat Nederland hen en hun kinderen zou terughalen.
Ja.
De rechter stelde hen aanvankelijk in het gelijk, maar de Hoge Raad trok daar een streep door het besluit. Die zei dat het is aan de politiek om dat te besluiten. Nou, in dit geval is het wel gebeurd en dat heeft er volgens minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus alles mee te maken, omdat het zo dreigde te zijn dat de strafzaak tegen deze vrouw zou worden afgeblazen, omdat zij niet aanwezig kon zijn.
Ja.
En dan zou het niet mogelijk zijn om haar opnieuw te vervolgen, mocht zij ooit je eigen beweging terugkeren naar Nederland. En dan zou dus het zo zijn dat een jihadstrijdster hier gewoon weer vrij rond kan lopen zonder ooit daarvoor voor de rechter te hebben gestaan.
Ja.
Nou, dat lijkt mij een te begrijpen dat je dat je dat niet wil.
Mm-hmm.
Maar toch is er heel veel onvrede en ophef over. Goede, denk ik, of in ieder geval interessante politieke reconstructie vandaag ook in de krant van onze collega's van de parlementaire verslaggeving, hoe dat achter de schermen is gegaan.
Ja.
Snap jij die woede?
Ja, tuurlijk. Omdat, kijk, mensen zoals deze Ilhan B. En anderen die naar Syrië zijn uitgereisd, die hebben zich op het moment dat ze daarvoor kozen om dat kalifaat af te reizen, natuurlijk eigenlijk landverraad gepleegd. Hè, doordat ze zich hebben aangesloten bij een vijandige krijgsmacht.
Wisten ze natuurlijk allemaal niet. Hè? Ze gingen daar om te koken en om te helpen, weeskinderen te helpen.
Ja, en dat zeggen ze dan. En op dat moment hebben ze eigenlijk afstand gedaan van hun Nederlanderschap in mijn ogen. En ook afstand gedaan van de mogelijkheid om een beroep te doen op onze eigen menselijkheid en op ons rechtssysteem. En dat hebben ze natuurlijk in principe natuurlijk ook gedaan. Hè. Ze verbranden hun paspoort of verscheuren die en weet ik van wat. En op het moment dat ze dan IS zo'n oorlog verliest. En op het moment dat deze mensen in de knel komen, dan gaan ze toch opeens wel weer een beroep doen op onze rechtsstaat. Omdat ze weten dat zij hier een lichte straf gaan krijgen.
En met succes.
En met succes, want uiteindelijk kun je niet alleen. Is de kans groot dat je een vrij lichte straf krijgt. Je kunt zelfs half bekende ex-jihadist te worden. Hè, zoals gebeurd is met die Laura. Mm-hmm. Over wie dat boek is verschenen. Meen ze zelfs op het theater gekomen. En ze mocht leeglopen bij Margriet van der Linden en zo. Want het was allemaal zo zielig en zo sneu en zo. Want ze weten gewoon, de Nederlanders, de weken Nederlandse samenleving gaat op die manier met hen om. Die gaat hen zien als slachtoffer. En wat hier vooral beschamend is. Kijk, je kunt ervan vinden. Hè? Je kunt inderdaad denken, nou ja, misschien is het wel goed dat ze terug is gehaald. Want dan wordt ze in ieder geval berecht. En anders weet je inderdaad niet waar dit soort vrouwen zich gaan ophouden. Waarbij niet zoveel zou kunnen schelen trouwens. Hoor. Ik zou denken, nou, weg is weg, mooi en... Ik geloof helemaal niet dat zij dan een grote gevaar zouden worden voor de samenleving. Het gevaar hier is dat niet dat deze vrouw niet per se een gevaar voor de samenleving is of wordt. Maar het gevaar is wat het signaal dat hiervan uitgaat. Zo van wij zijn altijd maar weer bereid om inderdaad ook heel veel geld en energie en middelen te besteden aan de terugkeer, aan het terugbrengen van zo'n vrouw. He, die op alle mogelijke manieren letterlijk onze vijand is. Zo hebben deze mensen ons ook gewoon. Zo zien zij ons en zo uiten zij zich ook over ons. Om hen de mogelijkheid te geven om hier eigenlijk opnieuw te integreren. En misschien wel inderdaad beroemd te worden. He. En dan, wat geef je dan voor signaal naar de slachtoffers van deze mensen? Zoals naar die Yazidis. Die zijn uitgemoord, waar gewoon genocide op is gepleegd. En waarvoor in de Nederlandse media ook en in de Nederlandse politiek veel minder belangstelling bestaat. En veel minder compassie is dan voor deze mensen. Dus wat is het nou voor een waardeloos moreel signaal wat je hier afgeeft. Niet alleen aan die slachtoffers, dus bijvoorbeeld de Yazidis, maar ook de christenen in het Midden-Oosten en zo. Maar ook aan dat grote deel van de Nederlandse samenleving. Dat eigenlijk van mening is, van laat die vrouw daar maar gewoon maar zitten. Zij, het is haar keuze geweest. En ook als het betekent dat haar kinderen dan niet terug, of kinderen in het algemeen niet kunnen terugkeren. Dan is het uiteindelijk een uitvoersel van de keuzes die deze mensen maken. Die ze toch vaak op redelijk volwassen leeftijd hebben gemaakt. En dat vind ik eigenlijk de kern. Je kunt allerlei juridische trucjes beargumenteren. En ik las zelfs dat iemand van D66 schreef van goed dat ze terugkeert, maakt Nederland veiliger. Mm-hmm. Nou, dat vind ik een soort Orwelliaanse newspeak. Hè? Want ja, je kunt beargumenteren dat misschien Nederland dan veiliger zou zijn. Van wie weet dat als deze vrouw zou zijn verdwenen ergens. Dat ze dan vanuit een soort niemandsland daar in Irak of Syrië nog een terreuraanslag in Nederland zou kunnen organiseren. En zo, wat natuurlijk flauwekul is, maar goed. In de geest van iemand van D66 is dat misschien een mogelijkheid. Maar het is natuurlijk gewoon uiteindelijk als je dat schrijft op Twitter een affront aan al die mensen die ik net noemde. Die vinden dat dit soort vrouwen en vooral ook hun mannen gewoon zo ver mogelijk uit Nederland weg moeten blijven. En dat is het morele aspect hieraan wat
je dit,
heel zwaar
dit,
wegend
dit, ditzelfde
is.
Ook vinden bij een man, want misschien dat er die vrouwen die doen altijd. Die beweren dat ze van niks wisten. En die spelen dan de vermoorde onschuld. Hè, vaak. Dat is toch een beetje de verdediging in dat soort gevallen. Die mannen, daar hebben wij ook met z'n allen toch nog wel ook een ander beeld van. Die zien de meeste mensen toch wel als gevaarlijker, denk ik.
Ja, ik zou willen dat die mannen daar ter plekke zouden kunnen worden berecht.
Ja,
omdat
maar
ze
als
daar
je nou
het
weet
risico
dat,
lopen op hele zware straffen.
Je weet dat dat niet gebeurt. Ik geloof dat de Koerden wel. Een hoop mensen berechten, bijvoorbeeld haar man zit in een dodencel. Het is ook niet helemaal bekend wat de status nu daarvan is. Maar zou je ook, je zegt van bij zo'n vrouw, ik geloof niet dat zij echt heel groot gevaar vormt hier. Als ze hier zou zijn ongestraft. Maar zou je dat ook hebben bij zo'n man?
Nee, daarvan zou ik denken van die moeten levenslang worden opgesloten. Omdat gezien die gruwelen die ze daar gepleegd hebben. Of waar ze in ieder geval ook medeplichtig aan zijn. Verdienen zij gewoon levenslange opsluiting. En als ze vrij zouden komen. Mm-hmm. Ja, dan vormen zij, lijkt mij, een groot gevaar voor de Nederlandse samenleving. Tenzij ze natuurlijk volledig gederadicaliseerd zijn. Zoals iemand als Jason Walters die bij de Hofstadgroep zat en nu gewoon totaal normale intellectueel is die voor een denktank werkt en zo. En hele interessante dingen zegt over allerlei ontwikkelingen in de westerse samenlevingen. Maar daarvan heb je er natuurlijk niet veel. En Jason die heeft ook jarenlang nodig gehad om, om zijn standpunten aan te passen. En om een hele andere mens te worden uiteindelijk.
Ja.
Maar dan moet je ook intellectuele capaciteiten daartoe hebben. En dicht ik deze mensen ook niet bepaald toe, eerlijk gezegd.
Nou ja, er zitten volgens de cijfers van AIVD op dit moment nog 110 volwassen Nederlandse jihadisten in Syrië. Van wie een derde vrouw en ook nog een aantal in... In Irak, geloof ik, ja. En in Koerdische kampen. Dus het gaat nogal om een hoop mensen.
Ja, en hiermee schep je dus een precedent. Ook al wordt beweerd dat dat niet zo is. Maar dat schep je natuurlijk wel.
Grapperhaus beweert dat dat niet zo is. Dat het echt een uniek geval was.
Veel vaker wat beweerd. En vanuit de politiek wordt natuurlijk veel vaker wat beweerd. Maar al die advocaten die zitten er natuurlijk bovenop.
Ja.
Die grijpen hun kans en die vinden het fantastisch. Gaan zeggen, kijk, de precedent geschapen hier. Nu gaan we voor de rest. En... Dus dat is allemaal heel erg onmenselijk. Maar ja, het is ook wel weer heel erg kenmerkend voor de situatie hier in Nederland. Hè. Het is ook wel kenmerkend voor onze omgang met dit soort mensen. We kunnen nooit goed begrijpen dat mensen inderdaad slecht zijn. Hè, en bereid zijn tot allerlei gruwelen en zo. Terwijl je hoeft er maar aan te denken aan die Jezidi vrouwen die in een kooi werden gezet. Omdat ze niet seksslavinnen, omdat ze weigerden om seksslavin te worden van die IS-mannen. En die werden in een kooi gepropt en die werden in brand gestoken. Ja. Levend verbrand in een kooi. Dat zijn gewoon de misdaden waaraan deze mensen zich schuldig
hebben. Waar we het hier over hebben, ja. Tegelijkertijd Denemarken en Frankrijk onder andere hebben ook vrouwen teruggehaald en kinderen. Dus we zijn niet het enige land. Dat er zo
nee, klopt. Staat. Maar Frankrijk heeft ook wel commando's daarheen gestuurd om een aantal van die jihadis daar om te leggen, geloof ik. Dus we hebben daar een beetje een dubbel beleid wat dit aangaat. En het is allemaal een beetje oog om oog, tand om tand en een beetje inspelen op wraakgevoelens. Maar ik denk dat een groot deel van de Nederlandse samenleving het eens zou zijn geweest als wij special forces ter plekke hadden gehad die bijvoorbeeld die mannen hadden opgejaagd. En dat je dan toch die vrouwen wel terugbrengt of zo. Dat je in ieder geval dat onderscheid maakt. Maar dat is natuurlijk niet voor zover ik weet, althans, is dat niet het geval. Wij tonen vooral onze humane kant en minder de martiale kant, zoals dat dan heet.
Hoeveel van die 3000 gewopte Fauci-mails heb je al gelezen?
Een paar. Ik vond het wel echt een bom, moet ik zeggen. Ja. Toen duidelijk werd dat... vooral de manier waarop... Hè, Tony Fauci is dan zeg maar ja van Dissel van de Weg staat. En die heeft altijd beweerd van dat virus... dat komt niet uit dat laboratorium daar in Wuhan. Dat is gewoon van beest op mensen overgedragen waarschijnlijk. En nu blijkt uit die gelekte mails dan, of die gewopte mails en uit die conversaties, dat er eigenlijk wel degelijk aanleiding is om te vermoeden dat dat virus wel degelijk uit het laboratorium
komt. Er is in ieder geval, er zijn meer aanknopingspunten dan tot voor kort werd beweerd, omdat het toch serieus te nemen en dat ook serieus te onderzoeken. En dat laatste blijkt ook eigenlijk uit die mails, is helemaal niet gebeurd. Het is al een heel vroeg stadium, is dat weggezet als zijnde een racistische complottheorie waar verder niet te veel aandacht aan besteed moest worden. Om geen paniek te zaaien.
Nou ja, en vooral het belangrijke hier en ook schrijnende is dat die laboratoriumoptie en dat die verdacht werd gemaakt omdat Donald Trump eraan had gerefereerd. En omdat Trump het zei. Werd gezegd, oké, dat gaan we dus niet onderzoeken. En het is ook, bovendien heeft dat Trump het zegt, en dat hij het de China virus noemt, het COVID-virus of coronavirus, maakt het racistisch.
Mm-hmm.
Dus vanuit politiek correcte overwegingen, en om China niet tegen de haren in te strijken, is besloten om deze optie maar terzijde te schuiven. Dat is dus vooral het bedenkelijke. Omdat je dan vanuit het absoluut niet legitieme argumenten redeneert. Bij zoiets belangrijks, want als dat virus inderdaad in het lab is ontstaan en door vanuit het laboratorium is ontsnapt, zeg maar, ja, dan heb je natuurlijk met een heel andere situatie te maken, ja. Omdat dan de Chinese staat gewoon aansprakelijk is voor een van de grootste catastrofes van de afgelopen jaren. En bovendien zijn de Amerikanen betrokken ook bij dat laboratorium, hè, met funding en dat soort zaken en zo. En dat maakt het nog ingewikkelder en gecompliceerder. En in Nederland hebben we ermee te maken doordat Marion Koopmans, de virologe, die is op een missie geweest daar om te onderzoeken wat hier nou van waar zou kunnen zijn.
Ja, als onderdeel van de WHO is hij daar geweest.
Precies. En die concludeerde van er is eigenlijk niks aan de hand. Hè.
In ieder geval op basis van wat zij daar gezien hebben en onderzocht. Informatie die ze gekregen hebben van de Chinezen. Daarop konden zij, zei de WHO van het is waarschijnlijker dat het veel waarschijnlijker dat het op natuurlijke wijze is ontstaan. Ja. Maar goed, het punt is natuurlijk dat niet alle deuren wagenwijd open gingen toen de WHO daar op de stoep
nee,
stond.
Nee, en dan ga je nogal voorbij.
Dat er maandenlang kortzachtig onderhandeld is om daar überhaupt terecht te kunnen.
Precies. En kijk, en dat is natuurlijk heel naïef om de Chinese overheid, die een dictatoriale overheid is en die gewoon monopolie heeft op de feiten daar en op de berichten, op de verslaggeving en op de berichtenvoorziening, dat je die zou moeten vertrouwen en moeten geloven. Als we dat met Rusland niet doen, dan moeten we dat met China helemaal niet doen. Maar ja, met China bedrijven meer handel en we hebben China nodig en noem maar op. En onze columnist Leon de Winter, die schrijft dan ook, en dat is niet onterecht, dat hij zegt, ja, elke optie, die moet nu worden besproken. En daar hoort ook bij een uit de hand gelopen experiment voor het Chinese leger in het kader van biologische oorlogsvoering. En het kan best zijn, die gain of function research heet dat, dat inderdaad daar is onderzocht of zo'n virus kan worden geüpgrade tot een biologisch wapen. En dat is natuurlijk schrikbarend, omdat als het zo is.
Nou, is dat gain of function onderzoek? Hè? Dan wordt aan virussen, inderdaad wat je zegt, virussen wordt geprobeerd om dat schadelijkere eigenschappen te geven. Om ze vervolgens te kunnen bestuderen. Nou,
ja.
Zo kunnen we ons ook beter voorbereiden op eventuele toekomstige pandemieën. Dat is gebruikelijk onderzoek, maar wel, dat gebeurt niet overal.
Wel verboden volgens mij ook.
Het is wel omstreden, maar ja, het is niet ongebruikelijk, laat ik het zo zeggen.
Nee, ik vind het echt bijna crimineel, moet ik zeggen, hoor. Dat is toch echt super link als dan zo'n virus, als je dat dan hebt geüpgrade en het ontsnapt, dan heb je dus gewoon te maken met een ontsnapt biologisch wapen. Misschien is dit wel, dit COVID-virus zoiets. En dan heeft dat dus zoveel gevolgen voor de wereldbevolking en zoveel mensen die dan dood zijn gegaan. En mensen die zich moeten laten inenten met vaccins waarvan je, ik zal het hier toch maar eens een keer toegeven, ook aan de wappies, waarvan je op de lange termijn gewoon niet precies weet wat het nou met je lichaam doet. Hè? En dat doen we dan maar, omdat het een beter alternatief is dan COVID oplopen en daar dood aan gaan. Maar het is natuurlijk een verschrikkelijke situatie waar we weer terecht zijn gekomen. Misschien wel vanwege dit type onderzoek.
De wind is inmiddels wel gedraaid. Want president Biden heeft een aantal, ik geloof 2 weken terug, ook een onderzoek gelast hiernaar. De Amerikaanse Veiligheidsdienst hebben geloof ik 90 dagen de tijd gekregen om dat onderzoek uit te voeren naar de oorsprong van het virus. Dus inmiddels is De lab theory wel weer gewoon ligt gewoon weer helemaal op tafel.
Ja.
Eigenlijk staan alle opties open. Dat is ook een beetje wat Leon de Winter zegt. Hè? Tot het meest extreme. En misschien is het ook wel gewoon in de natuur ontstaan. Van dier op mens. Dat is ook niet helemaal niet uit te sluiten. Als ik de virologen moet geloven. Zijn er toch ook wel heel sterke aanwijzingen. Als je naar dat virus kijkt. Dat het van natuurlijke oorsprong is. Maar goed. Feit is dat het op een gegeven moment tegen is gewerkt om deze theorie te onderzoeken en om dat bespreekbaar te houden en te maken.
Ja, precies, daar gaat het om. Kijk, en iemand als Maarten Keulemans, dat is dan de wetenschapsdirecteur van de Volkskrant, die heel prominent is geworden in deze coronatijd.
Die ik overigens graag lees, hoor.
Ja, die prima stukken schrijft, hoor. En die zegt, op Twitter zag ik van, joh, is allemaal flauwekul, want dit type virus bestond helemaal niet in dat laboratorium. Dus de suggestie dat het toch uit het laboratorium komt, is wel heel erg ver gezocht. Maar ja, alles goed en wel, dat moet dan worden onderzocht. En dan wil je toch gewoon graag uiteindelijk een definitieve uitslag over hebben. En daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om om vanuit politiek correcte overwegingen dat niet te doen. Dat is gewoon heel erg slecht. En dat is in het Trump-tijdperk natuurlijk met heel veel dossiers geweest. Hè, die Russia hoax en zo. Trump in de zak zou zitten van Poetin en dat soort dingen en zo. Dat bleek ook allemaal flauwekul te zijn. Maar daarmee zijn we wel jarenlang door de media is ons dat opgediend als feit en als waarheid. Ook door Nederlandse media. Ja, en dat is natuurlijk helemaal niet de richting die je op zou willen.
De gevolgen van dit onderzoek zijn op heel veel niveaus, kunnen die verstrekkend zijn, maar één punt misschien wel even uitlichten. Is de hele pandemie verzekerd, we moeten op de wetenschap vertrouwen. Terecht ook, denk ik.
Precies.
Want wetenschappers hebben hier het meest verstand van. En als burger ben je daar maar aan overgeleverd. Moet je daarop vertrouwen? En dat is natuurlijk zo, maar ja. Wat hier ook wel blijkt uit die mails is dat wetenschappers niet belangeloos en onbevooroordeeld zijn. En dat wetenschap, politiek en bedrijfsleven ook gewoon nauw met elkaar zijn vervlochten.
Dat is natuurlijk een belangrijke punt hier. Hè. In een periode waarin allerlei instituties al aan geloofwaardigheid inboeten. De politiek en de denktanks en ook wij als media hadden mensen uiteindelijk toch nog wel vertrouwen in de wetenschap. En als dan ook nog eens een keer de wetenschap in diskrediet raakt. En als duidelijk wordt dat de wetenschap zich voor het karretje van de politiek laat spannen. En het is in die coronatijd wel voor een deel duidelijk geworden. Ook in de manier waarop is omgesprongen met antivirale medicatie in het beginstadium en zo. Dat is ook van alles over nog helemaal niet duidelijk. Dan krijg je natuurlijk dat mensen gaan denken, ja, maar nu staat echt alles ter discussie, weet je wel. Wie of wat kan ik nu nog vertrouwen als ik zelfs de wetenschap niet meer kan vertrouwen? Dan is er niemand meer te vertrouwen. En dan krijg je natuurlijk heel veel ruimte voor complottheorieën en mensen die gaan zeggen, zie je wel, die elite, die spelen allemaal onder één hoedje. Hè, politici en bestuurders en media en wetenschappers zitten allemaal in hetzelfde bootje en ze willen ons bepaalde richting opduwen. Dan krijg je van die agenda 2030 complottheorieën en Build Back Better. Thierry Baudet zag ik daar net weer een hele interview over geven aan zo'n alternatief medium en zo. Van we zijn op weg in die Build Back Better samenleving. En dat is gewoon in zekere zin, dat is heel ondermijnend. Dat hebben die instituties dan aan zichzelf te wijten. En het is heel beangstigend, omdat mensen zich uiteindelijk toch ergens aan vast willen klampen. En ook willen behoren tot een groep van mensen die vinden, of die denken in elk geval, dat zij de feiten wel op een rijtje hebben. En je ziet gewoon nu op dit moment dat steeds meer mensen denken dat COVID en corona, dat het onderdeel is van dat project van de internationale elite die zich aansluit bij het World Economic Forum. Aangezweept door die totaal malotige Duitser, die Klaus Schwab, die een soort karikatuur is als een James Bond, uit een James Bond film, die ook echt met een totaal debiel accent Engels spreekt, hè. Dat is echt, dat moeten mensen echt gaan kijken. Zoals die man Engels spreekt, dat is echt hilarisch. En die het dus heeft over The Great Reset en Build Back Better en zo. En als je niet geloofwaardig daaraan tegenwicht kunt bieden aan dat soort theorieën, aan dat soort complottheorieën, Dan leg je het af tegen de complotdenkers. En als je dan ook nog eens een keer mensen in de politiek hebt, zoals Baudet en anderen, die dat aanjagen en die daar kennelijk gewoon van overtuigd zijn geraakt dat we daarmee te maken hebben, dan moet je wel heel goed beslagen ten ijs komen om mensen nog te kunnen overtuigen van dat die theorieën niet kloppen en dat ze zich bijvoorbeeld toch wel moeten laten vaccineren en zo, hè. Of dat COVID wel degelijk een pandemie is en niet een griepje. En gemaakt tot pandemie om burgerbevolkingen te kunnen manipuleren en controleren. Dat mogen wetenschappers en politici en ook wij journalisten onszelf aanrekenen. En daar is verbetering gevraagd.
Ja.
Geëist.
Misschien heeft dit één mogelijk positief gevolg. En dat is dat er een hele stroming populaire cultuur ontstaat ook op basis van dit soort samenzweringstheorie. Ik sprak vorig jaar Stef Aupers, cultuursocioloog en hoogleraar in Leuven, voor onze opinierubriek De Kwestie over complottankers. Ja. En die heeft een heel genuanceerd verhaal daarover. Maar die zei ook van ja, moeten wel gewoon erkennen. Er zijn gewoon complotten en er bestaan gewoon doofpotten. Maar je zag bijvoorbeeld in Amerika dat na de Watergate-affaire begin jaren 70, dat een hele stroom aan films kwam en boeken à la Three Days of the Condor, die daar allemaal op inspeelden. Ja. Dus mogelijk dat we de komende jaren opnieuw dat soort goede films gaan zien.
Dan moeten mensen 12 Monkeys zien. Heb je die film ooit gezien? Mm-hmm. Nou, dat is dus wat wij nu meemaken, is eigenlijk 12 Monkeys. Sowieso een fantastisch film. Dus een kijktip van, ga die maar eens kijken en dan denk je van, hey, wij zitten in die film.
Ik kan niet zo goed tegen dat overacteren van Brad Pitt.
Maar dat doet hij mee, dat doet hij vaak, moet ik zeggen. Hij acteert dat hij een acteur is. Ja.
Nou, daar zijn we het
over eens. Dat vind ik overigens ook, nu we toch gaan uitweiden over Elizabeth Moss, heet ze geloof ik, in Handmaid's Tale.
Nee, dat kijk ik niet, nee.
Nou ja, die nieuwe serie die loopt nu en zij is echt zo aan het overacteren. En zo, ik kan het nu niet meer zien door al het overdreven gedoe van haar. Maar dat neemt niet weg dat mensen zowel Handmaid's Tale natuurlijk de serie moeten verder zien. Maar 12 Monkeys kan ik zeker aanraden. Brad Pitt speelt ook niet zo'n heel belangrijke rol daarin. Hij is een soort lunatic in zo'n asiel, geloof ik. En daar moeten mensen dan een beetje doorheen kijken. Maar dat is echt een heel interessante film.
Goed, we gaan er een eind aan breien. Ja, heb je al een vakantie geboekt eigenlijk? Want er spoelt een gele golf over Europa.
Ergens in juli dan is de bedoeling dat we ergens in Europa ons zullen begeven. Dus,
maar dat betekent dat je niet wil vertellen waar, maar je hebt wel al geboekt of je moet nog boeken?
Nee, we moeten nog deels geboekt. Gereserveerd, laat ik het zo zeggen.
Want ik vraag het omdat sommige mensen toch wat voorzichtig nog zijn met die verspringende kleurcodes van laatst.
Maar ik was vorig jaar ook gewoon in de zomer. Toen heb ik gewoon heel Frankrijk, Spanje doorgereden en daar nergens last van. Het was wel fijn destijds, want het was helemaal niet druk op de weg. Dus toen kon je gewoon rechtstreeks op naar Spanje.
Heb jij wel je gele boekje laten stempelen trouwens?
Nee, nog niet. Dat moet nog,
Ga je wel doen?
Nee, ik neem gewoon zo'n corona. Ik weet niet wat het coronapaspoort komt. Of dat die vaccinatie, het bewijs van die vaccinatie neem ik
gaat
dan mee.
Jij gaat ervan uit dat mensen jou al kennen aan de grens.
Nou ja, ik begrijp van Bart Nijman van Geen Stijl. Die is net op en neer naar Portugal gereisd. En die is helemaal nergens gecontroleerd. En mijn ervaring met Duitsland, ik ben een paar keer in Duitsland geweest dit jaar ook. Is ook dat je eigenlijk helemaal niet gecontroleerd werd. Dus als je gevaccineerd bent en je brengt andere mensen niet in gevaar. Dan zou ik me daar niet al te druk over maken.
Goed. Wiert, dankjewel.
Dank je, Robert.
En alle luisteraars ook weer bedankt. En graag tot volgende week.
Dankjewel.